hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 106, daarvan het derde vers, Psalm 106, vers 3. Dit gebed van de psalmist: geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Dat is vers 3 van Psalm 106. Spiegel van Gods heilige wet, gemeente, wordt ons ook vanmorgen voorgesteld. En wij voor haar. Wij luisteren met aandacht naar de woorden van Gods wet en zingen daarna het tweede vers van dezezelfde psalm. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijden zijn wetten acht. Het tweede vers van Psalm 106. Na de wet van de Heere onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wel uit de profetieën van Ezechiël. Vanmorgen hoofdstuk 37. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing is Ezechiël 37 vanaf het eerste tot en met het 14e vers.
De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom, en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dore beenderen, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie, een beroering. En de beenderen naderden elbeen tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu de Heer in ons gebed, gemeente, en wij vragen hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. Onze voorbeden en tegelijkertijd ook dankzegging geldt Martine van Wingerden, die nadat ze eerder geopereerd is in het havenziekenhuis nu naar huis mocht en enige weken bij haar ouders in Bleiswijk is. Laat ons nu samen de Heer bidden en hem danken. Wij zoeken u, Heere, op de morgen van deze zondag, hier in de kerk, onder uw woord, waar u ons bracht, in uw goedheid. Wij zoeken u. En we bidden u, wilt u naar ons horen, als we uw aangezicht zoeken en vragen of u vanmorgen ons niet alleen wilt laten, Heere. Ja, we zijn wel met velen, maar als u er niet bent, dan zijn we toch leeg. En dan is het vanmorgen hol. En dan zal deze dienst ons niet geven, Heere, waartoe we met elkaar hier zijn. En daarom bidden we, wilt u er zijn? Wilt u er met uw zegen? En wilt u er met uw geest zijn? Er is al een gebed opgeklommen vanmorgen, meerdere al. Zelfs in het uitspreken daarvan, Heere, geeft dat het meer dan een loze formule is. Toen we begonnen met te zeggen dat onze hulp en onze verwachting van u is, Heere, en in uw naam is, de naam van de Heere, Heere, de Almachtige en de Waarachtige, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die de trouw bewaart, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht. Er zijn in deze stad, Heere, en ook in onze gemeente geslachten opgegroeid, en er zijn geslachten gegaan. En er zijn geslachten gekomen. En nu zijn wij er. Het huidige geslacht. In de diverse generaties. Wel 3 of 4. En nu hebben we het ook weer nodig, Heere. Dat we ervaren dat u trouw bent. Van geslacht tot geslacht. En dat u niet laat varen de werken van uw handen. Wat u vroeger gewerkt hebt. De sporen die u getrokken hebt in de geschiedenis van ons volk, in het leven van deze stad, in het bestaan van onze gemeente en wellicht ook in ons eigen voorgeslacht. Heere, wilt u datzelfde doen? Wilt u datzelfde nog heden doen? Wilt u, o Heere, datzelfde vanmorgen doen? Want daar zijn we toch voor bij elkaar gekomen. Het is toch niet alleen om samen wat psalmen te zingen en naar de preek te luisteren. En dan weer naar huis te gaan en het alles voor kennisgeving aan te nemen en over te gaan tot de orde van de dag. Om vanmiddag nog eens hetzelfde te doen en daarmee weer de nieuwe week in te gaan zonder dat het ons iets gezegd heeft. En zonder dat het sporen in ons leven getrokken heeft. Het zou best kunnen, heren, dat het tot dusver zo was. Bij onze jongens en meisjes misschien wel. En misschien ook wel bij de ouderen. Dat het zo was. Dat we heel veel keren in de kerk waren. Maar dat het ons tot heden wezenlijk nog niets deed. Maar nu zijn we er vanmorgen opnieuw, heren. En nu bidden we, wilt u er zijn? Wilt u er zijn als de levende God? Wilt u er zijn met uw geest, met de levendmakende geest? Die geest die komt in de doden, waarover we gelezen hebben. De profeet, hij moest profeteren en toen gebeurde er wel het een en ander, maar er kwam geen leven in. Maar toen de geest kwam, toen werd het levend. En heren, u bent toch nog dezelfde. En uw geest is er toch nog. En wat ons betreft, ons geldt het, in ieder geval van nature, dat het is zoals we lazen over die dorre beenderen. Ze waren zeer dor. Geen leven erin. Alleen maar de dood. En nu is het misschien zo, heren. Dat deze of gene zegt, en dat ben ik nu. Dat ben ik nu. Of anders zegt u het wel van ons. Zo bent u. Gemeente van de Jeruzalemkerk, zoals u hier zit, zoals u in uzelf bent, zo bent u. Maar heren, dan mogen wij het ook zeggen. Heren, zo bent u. Als die God, die laat spreken tot doden, en dat is ook een dwaaswerk. Spreken op het kerkhof. Maar toch, het is uw gebod. Maar dan zeggen we het, heren. En dan houden we ons aan uw belofte. En dan wijzen we u erop. In alle ootmoed, zeker. En met eerbied, want dat past ons. Maar dan herinneren we ons aan uw eigen belofte. Wie u bent. Want u hebt het tot het volk Israël laten zeggen. Ge zult weten dat ik de Heere ben. Mogen we het ook weten, Heere? Mogen we het ook ontvangen? Wilt u het ook aan ons bekendmaken vanmorgen? Als het juist gaat over dat levendmakende werk van u. Die geest die komt van de vier winden. Die geest die is als de wind. Die geest die waait waarheen hij wil. Wilt u vanmorgen onder ons waaien, Heere? Wilt u ons van onze plek blazen? Wilt u in ons leven waaien en stormen? En wilt u in het zuizen van een zachte stilte de dauw van de hemel laten vallen, de regen van de geest, de genade bij u vandaan, de ontferming om Christus wil. Wilt u zo met ons zijn? Heren, u kent ons, ieder van ons. Ook vanmorgen zijn we er weer met onze grote en kleine zorgen, met de dingen die ons bezighouden. Met dat wat, ja dat ook, wat in de weg kan staan vanmorgen. Wilt u het wegnemen? Wilt u het overstemmen? Laat de stem van het geluid van uw geest, van de wind van uw geest, het mogen overweldigen. En wilt u zo, hier heren, door uw woord, uw werk doen. Onwederstandelijk. Al onze weerstanden, ze gaan eraan. U legt ze neer. Tot zaligheid van onze ziel en tot eer van uw naam. Maar we dragen ook onze zorgen aan u op. De dingen die we niet noemen, maar die er wel zijn en waarvan u weet. Heren, wat het ook is, moeite, nood, zonde. Almachtig God, ontdek ons eraan. Wilt u uw werk doen? En daar, waar we troost en hulp nodig hebben, het ook daadwerkelijk schenken. Zoals u alleen troost en ondersteuning geeft, heren. We danken u dat Martine weer uit het ziekenhuis komen mocht. U hebt het zo goed met haar gemaakt. Ze mocht door de operatie heen komen. Maar meer dan dat, daar is ook een aanvankelijk herstel. En hoewel ze nog zwak is, is daar toch een goede ontwikkeling in haar gezondheid. En u wacht het nog op uitslagen Wilt u geven, Heere, dat we ons daar ook over verwonderen mogen. En laat haar verwachting en de onze van u de Heere zijn. Maar tegelijkertijd bidden we. Heere, laten al deze dingen die nu in haar leven en een andere keer in het leven van een ander, die hun sporen trekken. Laat het toch, Heere, laat het toch zijn vrucht mogen hebben. En laat het ons bij u mogen brengen. Als die God die niet alleen zorgt voor het lichaam, maar die meer dan die zegen hebt, die ook onze ziel wil redden van het verderf, die wilt kronen met gerechtigheid en barmhartigheid. Wilt u het geven, Heere, juist in een weg van moeite, laat het niet voor niets zijn. Wilt u ons zo nabij zijn in deze dienst. We bidden u voor de voortgang van uw woord, ook vandaag. Waar het zaad van het evangelie gestrooid wordt, en zo wijd als de winden waaien wordt het gedaan. Geef dat het vallen mag op toebereide plaatsen, waarin het ingang vindt, opdat het vruchten draagt. Tot eer van uw naam. En opdat ooit, Heere, op de dag der dagen, de schoven mogen worden ingezameld. En u zich verheugen moogt in de vrucht van uw werk. Ook van deze dag. Ook op deze plaats. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, Psalm 31. Psalm 31, de versen 15 en 19. Psalm 31, het 15e en het 19e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 19e vers. Bemint de Heere Gods gunstgenoten. Hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. De versen 15 en 19 van Psalm 31. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. vindt gemeente, evenals vorige keren, de tekst voor de prediking in het evangelie naar Johannes. Het derde hoofdstuk. Johannes 3, vanmorgen de versen 7 en 8. Johannes 3, het zevende en ook het achtste vers, waar we het woord van onze tekst, het woord van de Heere, als volgt lezen. Opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, Nicodemus, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Tot zover. Geliefde gemeente, het dal, de vallei, waar de profeet Ezechiël stond, in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, dat dal, dat was hem niet onbekend. Daar was hij wel eens meer geweest. Daarheen had de Heere hem gebracht, toen God hem geroepen had tot profeet. En het was bij die gelegenheid geweest dat de Heere aan hem zijn heerlijkheid had geopenbaard. De heerlijkheid en de heiligheid van God had hij mogen en moeten zien. En ten gevolge daarvan was de profeet bij die gelegenheid neergezonken vanwege die indrukwekkende openbaring. God die zich in zijn heerlijkheid openbaart. Wie zou dan kunnen blijven staan? Nou, de profeet in ieder geval niet. Hij had er iets van ervaren wie de Heere was. Maar de Heere had hem opgericht en had hem bemoedigd. En de Heere had hem kracht gegeven. En tegelijkertijd had de Heer hem uitgezonden om vanuit die ervaring zijn werk te gaan doen. En nu brengt de Heer hem opnieuw in die vallei. Maar de situatie is wel heel anders. Want wat hem nu getoond wordt, nee, dat is niet de heerlijkheid van de grote en de heilige God. Maar dat is de schande van de mens. De onverbloemde schande van wie de mens is. Want wat ziet de profeet daar? Daar liggen lichamen van mensen, dode lichamen. En die lichamen die zijn al verteerd. Ja, het is nog aangrijpender. Alleen de beenderen zijn maar meer over. En niet eens meer samenhangend als geraamten, maar uit elkaar geslagen, verstrooid. Ja, zelfs verbleekt door de alles verzengende oosterse zon. En ziet, ze waren zeer dor, dat staat er, uitgemergeld, letterlijk. En dan, wanneer de profeet dat ziet, en de profeet die moet er op last van de Heere helemaal omheen lopen, zodat hij het goed in ogenschouw neemt, dan stelt de Heere hem een vraag. Ezechiël, zullen deze beenderen levend worden? Jongens en meisjes, wat is dat voor een vraag? Wanneer hij nou dorre beenderen, dode beenderen, knekels en botten ziet. En je krijgt dan de vraag, zullen deze beenderen levend worden? Ja, wat moet je daar nou op zeggen? Ezechiël geeft een antwoord. Nee, hij zegt niet zonder meer nee. Hij zegt, Heere, u weet het. Gij weet het, Heere. En dan, en dat hebben we gelezen, dan gaan er wonderen gebeuren. Want dan moet de profeet een opdracht in ontvangst nemen van de Heere. Dan moet hij zijn stem verheffen en dan moet hij gaan spreken. Spreken tot wie? Daar is niemand tot wie hij spreken kan. Jawel, hij moet tot die uitgemergelde botten spreken. Die beenderen, die moeten door hem worden aangesproken. En als hij dan gesproken heeft, oh dan gebeurt er een wonder. Dan schuiven ze bij elkaar en dan... Het ene been zoekt het andere op en dan worden er weer geraamten samengesteld, compleet. En meer dan dat, dan komen er spieren op en dan wordt er zelfs een huid overheen getrokken. Maar daarmee zijn ze nog niet levend. En dan krijgt Ezechiël opnieuw een opdracht. En dan moet hij opnieuw spreken. Maar dan moet hij de geest gaan aanroepen. Dan niet meer die dode mensen, maar dan de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En dan? Dan gebeurt het allergrootste wonder. Groter dan wat er tot heden gebeurde. Dan worden die lichamen levend. Een toonbeeld van leven zelfs, want ze staan op hun voeten. Ze hebben en doen alles wat levende lichamen doen en kunnen. En dan mag de profeet daarvan getuigenis afleggen. Afleggen aan het volk dat in ballingschap is, want ze hadden geklaagd. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren en we zijn afgesneden. Maar nu klinkt het in hun oren, ziet, ik de Heer. Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opkomen, u die klaagt vanwege uw dood en uw ellende en uw uitgemergelde bestaan. Ik zal u levend maken en gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ik de Heere uw God dit gedaan heb. Gemeente, vindt u het niet wonderlijk? Een profeet die doden moet gaan aanspreken. Een geest die aankomt van de vier winden en die blaast. Wel nu, geliefden, dat is het getuigenis van Gods woord. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die hem horen, je houdt het niet voor mogelijk. Maar zij zullen leven. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie dat in de schriften is neergelegd, waarvan profeten getuigd hebben, Ezechiël en ook de anderen, waarvan de psalmisten gezongen hebben. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik bleef niet in de kuil verzonken. God is het die levend maakt. Het is de boodschap van profeten en psalmisten. Het is de boodschap van evangelisten. Het is de boodschap, geliefden, van de Heer Jezus Christus zelf. Hij die het verkondigt aan Nicodemus. Wat verwondert ge u, Nicodemus, dat ik het zeg? Ge moet wederom geboren worden? Ja, ik weet wel, daar houdt u geen rekening mee. Daar weet u niet van, maar het is mijn werk en ik zal het doen. Wat dood is, zal leven, maar langs geen andere weg dan deze weg. De weg van de waarachtige wedergeboorte tot zaligheid door mijn geest. En dan gaat de Heer Jezus dat verduidelijken. En dat vinden we met name in het 8e vers. Hij gaat het verduidelijken aan de hand van een beeld. Het beeld van de wind. En hij vergelijkt daarmee het werk van Gods geest. Gemeente, wij horen van drie dingen vanmorgen. Over de oorsprong van de wind, over de weg van de wind en over het geluid van de wind. De oorsprong, de weg en het geluid van de wind, van de wind van de geest. Het nachtelijke gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus en van Nicodemus met de Heere Jezus, en we hebben het al gezien in de laatste twee keren, gemeente, is wel heel anders verlopen dan Nicodemus gedacht had. Hij was begonnen met vleiende en pluimstrijkende woorden te spreken aan het adres van de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus heeft zijn rede afgebroken en hem de mond gesnoerd. En wat Nicodemus niet had gedacht, dat is aan de orde gekomen. Nicodemus wilde andere thema's aan de orde stellen en daarover met de Heere Jezus een hoogstaand theologisch debat aangaan. Maar de Heere Jezus, hij heeft maar één onderwerp op de agenda gezet. En dat is de noodzaak van de wedergeboorte. En het wonder van de wedergeboorte. En de weg van de wedergeboorte. Nicodemus, al het andere moet weg. Maar daarover wil ik met je spreken. Voorwaar, Nicodemus. Indien gij niet wedergeboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God helemaal niet inzien. En helemaal niet ingaan, Nicodemus, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En alleen wat uit de geest geboren is, dat is geest. En Nicodemus, hij heeft het wel begrepen. Dat de Heer Jezus hem met deze woorden ontmaskerd heeft. En dat de Heer Jezus hem vlees noemde. Deze man die de leraar van Israël was. Deze man die meende dat hij op een gelijk niveau met Jezus van Nazareth spreken kon. De Heer Jezus, hij zet hem weg. En hij zegt, Nicodemus, u bent vlees. En u kunt uit uzelf met al uw mooie praatjes en met al uw hoogstaande geleerde betogen. U kunt niet verder komen dan het vlees, Nicodemus. En hoe heeft hij gereageerd? Boos misschien en verongelijkt dat hij in de hoek geduwd is door de woorden van de Heer Jezus. Hij die vooraanstaande en die toonaangevende leraar van Israël. Nee, nee, van boosheid horen we niet. Gaat hij zich soms verdedigen? Nee, dat ook niet. Iets anders. Hij verwondert zich. Want dat maken we op uit de woorden van de Heer Jezus uit het 7e vers, onze tekst. Verwonder u niet, Nicodemus, dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. Verbaasd is deze Nicodemus. Verwonderd. Het is een sterke uitdrukking die hier gebruikt wordt in het Grieks. Het is zoiets als ontredderd, onthutst, van helemaal van zijn plek af. En in zijn ogen zien we misschien de hulpeloosheid. En de hopeloosheid, hij ziet alle kanten op. Hij is het spoor bijster. Waar zal dit gesprek heen gaan? Wat zal er van hem gevergd worden? Hij weet het niet. De Heer Jezus zegt. Nicodemus, ik zie het in je ogen. En ik ken je hart. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. Let erop wat de Heer Jezus nu hier zegt. De Heer Jezus zegt hier nog meer dan wat hij tot dusver gezegd heeft. Het wordt wat persoonlijker. Want tot dusver heeft de Heer Jezus gezegd, zo iemand niet wederom geboren wordt. Nicodemus, wie dan ook, daar behoort u ook bij. Maar nu gaat de Heer Jezus het toespitsen. Hij zegt, gijlieden moet wederom geboren worden. Dat is een woord in het meervoud. Onze statenvertalers hebben dat willen uitdrukken door niet met gij te vertalen, maar met gijlieden, u, zegt hij. Wie zijn dat dan? Wel, dat is heel dat fariseerdom. Dat zijn al die schriftgeleerden die Nicodemus hier vertegenwoordigt. De Heer Jezus zegt het, jij komt met je stand van fariseer hier, Nicodemus. Maar het is helemaal niks met je. Heel je streven. Alles wat je denkt te kunnen bereiken als fariseer en als schriftgeleerde, het zal je nergens brengen, man. Datgene wat je nodig hebt, dat leidt nergens toe. Je denkt het te weten, hoe God gediend moet worden. En je denkt dat je put uit een grote bron van kennis, door mij het een en ander voor te houden. Maar je weet het echt niet. En waarom niet? Wel, Nicodemus, dat is nou een geheim. Dat is nou een verborgenheid. En ik wil het je gaan openbaren, Nicodemus. In deze nacht, nu je bij me gekomen bent, dat had je niet gedacht. Verwonder je niet. Ja, het is wel tot verwondering, maar ik zal het je gaan verkondigen. Het geheim van de weg van de wedergeboorte. Van de weg door uit de geest geboren te worden. En dan wijs ik je op de wind. Je kent de wind toch wel? Jongens en meisjes, jullie ook? De wind, hij waait waarheen hij wil. Als hij uit het oosten komt, dan waait hij naar het westen. En komt hij uit het noorden, dan waait hij naar het zuiden. Maar waar hij precies vandaan komt, wel nu, je hoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Wel nu, Nicodemus, zo is het met de geest. En met allen die uit de geest geboren worden. De Heer Jezus, hij kiest dus het beeld van de wind. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Nicodemus had dat ogenblikkelijk kunnen begrijpen. Want ook hij kende Ezechiël 37. De profeet, hij kreeg toch immers de opdracht van de Heere om te spreken, om te profeteren tot de geest die komt van de vier winden. Maar dat niet alleen. Die geest krijgt de opdracht om te blazen in de doden. Wel nu, dat is hetzelfde. Maar de overeenkomst is nog sterker. Want zowel in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, als in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is het één en hetzelfde woord voor wind en adem en geest. Het woord ruach in het Hebreeuws, dat kan wind betekenen, maar het kan tegelijkertijd geest betekenen. En in het Grieks het woord pneuma, wij kennen dat nog wel van pneumatiek enzovoort, dat betekent ook wind, maar tegelijkertijd geest. De Heer Jezus, hij legt hier dus een dubbele laag in zijn woorden. En Nicodemus, ik denk dat hij dat wel begrepen heeft. Dat de Heer Jezus het niet alleen over de wind heeft, maar dat hij het als een beeld gebruikt. De wind, wel de wind, hij waait waarheen de wind wil. De wind is vrij en ongebonden. Gemeente, het is nog nooit iemand gelukt om de wind te beteugelen. Het lijkt al zo ver te gaan dat in de toegepaste meteorologie buien afgewend kunnen worden. Maar de wind kan niet beteugeld worden. De wind laat zich ook niet van richting veranderen. Dat bepaalt de mens niet. Wij kunnen met onze menselijke macht en mogendheid de wind niet binden en richten. En waar ze vandaan komt precies, wat haar oorsprong is, en waar ze heen gaat, waar ze uiteindelijk terecht zal komen, het is door ons mensen ook niet te voorspellen, althans zeker niet precies. De werkingen van de wind, o jawel, die worden we wel gewaar. We horen het en we voelen het. En als we buiten lopen en het waait hard, dan moeten we er tegen optornen. En jullie jongens en meisjes die op de fiets naar school gaat, je hebt er ook mee te maken. De wind, of je ze nou in je rug hebt of je moet er tegenin gaan, dat maakt nogal wat uit. Haar werkingen worden we wel gewaar. En toch, de wind is in zichzelf een diep geheimenis. Wel nu, zegt de Heer Jezus. En zo is het met de geest. Zo is het met de Heilige Geest. Met de werkingen van de geest. We worden haar werking wel gewaar. Jazeker. Maar ze onttrekt zich aan elke menselijke invloed en aan ons begrip. Nicodemus, daar weten wij mensen zomaar niet iets van af. En de Heere Jezus wijst daarmee dus allereerst, gemeente, op de oorsprong van de wind. De oorsprong van het werk van Gods geest. Waar ze vandaan komt? Nou, evenals de wind, niet bij de mens vandaan. Waar komt Gods geest vandaan? En het werk van Gods geest, waar komt ze vandaan? Van God, van de Heere. Niet wij mensen bepalen hoe de geest werkt, maar de Heere zelf. We spreken, gemeente, in dit verband van Gods vrijmacht, van zijn soevereiniteit in het werk door zijn geest. Zoals de wind vrij en ongebonden is, zo is het ook met het werk van Gods geest. Vrijmachtig. Niet de hand van een mens bestuurt Gods geest, maar de Heere zelf. Was het soms iemand anders? Ik geef u enkele Bijbelse voorbeelden. Was het soms iemand anders die Abraham heeft opgezocht? Abraham in dat goddeloze en heidense Ur der Chaldeeën. Was het iemand anders dan Gods geest die intrek nam in zijn hart en hem ervan overtuigde dat hij daar in Ur der Chaldeeën niet blijven kon? Was het iemand anders dan Gods geest die hem het woord Gods deed horen en verstaan en geloven? Was het niet Gods geest, vrijmachtig en soeverein, die ook in zijn hart de gewilligheid werkte om inderdaad te gaan naar het land der belofte? En hoe was dat daar in die verre gevangenis in het land van Assyrië, waar Manasse zat? Was het iemand anders dan het werk van Gods geest die Manasse op de knieën bracht en die hem bracht tot een smekend bidden tot de Heere en een pleidooi om genade? Was het iemand anders dan Gods geest die hem maakte tot wat hij was, een goddeloos en een verloren mens voor de Heere? Was het soms iemand anders dan Gods geest die Levi, de tollenaar, de woorden van de Heere Jezus deed horen, woorden die in zijn hart inzonken, toen de Heere het zei, volg mij, was het iemand anders dan Gods geest? Gemeente, zo kunnen we doorgaan, zo kunnen we door heel de schrift zien, dat het alleen maar Gods geest was. Die Saulus, die goddeloze Saulus, brak daar op de weg naar Damascus en hem deed bidden tot de Heere. Gods geest die het de stokbewaarder in Filippi deed uitroepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Gods geest ook die Timotheus, zo jong als hij nog was, in zijn hart werkte. Gods geest die het alles deed. En misschien zegt u, daar mag ik nou mijn naam ook bijvoegen. Als ik terugzie op de weg die de Heere met me gegaan is, dan was ik het niet die hem zocht. Dan was ik het niet die als eerste naar hem riep. Maar dan was het God die naar mij vroeg. De Heere die mijn levenshuis, dat prachtige, vrome huis wat ik had opgebouwd, ging afbreken. Het was de Heere zelf die mij opzocht. Toen in mijn ziels ellende zijn aangezicht mij kende. Het was de Heere zelf, de vrijmacht van Gods geest. En waar komt dat vandaan, gemeente? Waar komt het vandaan dat Gods kind roemen mag? Hij roemt in vrije gunst alleen. Daarin alleen dat de Heere het is die het tot me zegt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Het ligt bij mij. Het lag niet bij u, maar het lag al diep besloten in mijn voornemen in de eeuwigheid. Toen ik al aan u dacht. En toen uw naam al bij mij bekend was toen. De oorsprong van de het werk van Gods geest, het ligt alleen bij mij. En wie er nou denkt dat er in hem of haar enig aanknopingspunt is, geliefden, die heeft het niet begrepen. Ja, zo was het bij Nicodemus, maar hij moet erin onderwezen worden dat het heel anders is. Hij moet erin onderwezen worden wat later de apostel Paulus aan de gemeente Rome schrijven zal. Zo is het dan niet desgene die wil. U Nicodemus, u denkt dat u wel wil en dat u roept, maar zo is het dan niet desgene die wil. En zo is het niet desgene die loopt. U denkt dat u loopt en dat u weg naar het leven gaat, maar het is des ontfermenden Gods. Het komt alleen bij God vandaan, want de oorsprong van de wind, de bron van het werk van de geest, de Heere zegt, die is alleen bij mij en van u is er niets bij. En vandaar het willen en het werken. Ik doe het naar mijn welbehagen, mijn eudokia, mijn genadige, eeuwige, barmhartige gezindheid, waarin ik in ontferming aan zondaren, aan verloren zondaren dacht. De oorsprong van de wind, alleen bij God. Maar niet alleen de oorsprong, ook de weg van de wind. Daar spreekt de Heer Jezus ook over. Gemeente, het is een bekende uitdrukking van Kolbrugge. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Altijd anders dan ze het zelf gedacht hebben. En met deze woorden geeft Kolbrugge een heel treffende toepassing van wat de Heere Jezus hier zegt. De wind blaast waarheen hij wil. De weg in het leven van Gods kinderen, die wordt niet door mij bepaald, maar die is ook naar de soevereiniteit van Gods geest. Niet alleen de oorsprong, maar ook de weg. Het werk van Gods geest, gemeente, heeft niet alleen een bron, niet alleen een bron, maar ook een weg. Als de Heere een zondaar vernieuwen gaat, Dan doet hij dat op de wijze van de wind. Onnaspeurlijk, onbegrijpelijk, onbevattelijk voor ons mensen. En tegelijkertijd ook onwederstandelijk, onomkeerbaar en onweerstaanbaar. Want wat de geest van God werkt, wie zal het keren? U begrijpt, nu het vanmorgen een ogenblik gaat over de weg van Gods geest, dat ik daar maar een aantal dingen van kan aanstippen. Maar dan wil ik allereerst beginnen hiermee, namelijk dat de wedergeboorte een voorbereiding heeft. Dat hoort ook bij wat de Heer Jezus hier bedoelt. De voorbereiding op de wedergeboorte. Het is een uitdrukking die we weliswaar niet zozeer bij de reformatoren vinden, maar wel bij de mannen van de nadere reformatie en in ieder geval heel veelvuldig bij de Puriteinse en de Schotse schrijvers, maar ook bij mensen als Wilhelmus Abrakel en Theodorus van der Groe. De voorbereiding op de wedergeboorte. Wat bedoel ik daarmee? Wel, gemeente, ik bedoel er dat mee wat we gelezen hebben in Ezechiël 37 en ik zei het eigenlijk al. De profeet Ezechiël, hij moet roepen. Roepen tot die dode, dorre doodsbeenderen. Hij moet ze aanspreken en dan gebeuren er ook dingen. Ik heb het u zojuist gezegd en we hebben het gelezen. Dan komen die beenderen bij elkaar en dan gaat het passen. En dan worden het geraamten en later worden het lichamen. De voorbereiding op de wedergeboorte. En pas dan als Gods geest komt, ja, dan worden het levende lichamen, want het leven komt alleen bij God vandaan. Dan verandert die doodsvallei in een dal van leven. De voorbereiding op de wedergeboorte. Een ander voorbeeld is de Pinkstergeschiedenis uit Handelingen 2. Als al die mensen, die duizenden mensen daar de wonderen van de uitstorting van de Heilige Geest zien, dan staat er, dan worden ze twijfelmoedig. Dan gebeurt er eigenlijk al wat. Dan zijn ze een beetje van hun plaats. Dan worden ze twijfelmoedig en ze zeggen, wat is dat toch allemaal? En u weet, dan gaat Petrus spreken. En Petrus, hij spaart ze niet. Petrus, met zijn ontmaskerende prediking, waarin hij wijst op de kruisiging van de Heere Jezus en op de verschrikkelijke zonde van het volk van Israël daarin. En wanneer hij spreekt van hun zonde, van de verwerping van de Heere Jezus, en dan zien we gebeuren dat er velen verslagen worden in het hart. Dan staat er een woord, hun hart wordt doorstoken. En dan roepen ze het uit. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Dan zijn ze radeloos. En dan zijn ze hulpeloos geworden. Wat zullen we doen? Hoe zullen we zalig worden? De voorbereiding op de wedergeboorte. En dan mag Petrus gaan spreken. Dan mag hij het evangelie gaan uitstallen. U komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn. En dan, jawel, dan gaat de geest werken. Dan worden ze wedergeboren tot een levende hoop. Want dan lezen we dat ze het woord van Petrus met blijdschap gaan aannemen. En dan gaan ze in Christus geloven. En dan worden ze gedoopt. Ziet u, er is een voorbereiding op de wedergeboorte. En is dat nog niet de ervaring van Gods kinderen? Wanneer de Heere zondaren trekken gaat en lijden gaat. En wanneer hij ze brengen gaat. Wanneer hij ze in hun armoede zetten gaat. En wanneer hij ze als armen en nooddruftigen aan de voeten van Christus brengt. Als het evangelie van Gods ontferming aansluit op hun grote nood en dood. En dan, wanneer de Heere het leven van zijn genade gaat openbaren. En wanneer ik me door het geloof aan hem ga overgeven. Op hoop, tegen hoop. Gemeente, waar ik in dit verband een ogenblik voor wil waarschuwen, dat is dit. Namelijk, dat we niet te snel en te gemakkelijk onszelf als wedergeboren beschouwen. Misschien ook wel aangepraat door deze of gene. Ik moet het eigenlijk wel toegeven wat ik onlangs las bij een schrijver. Namelijk dat we in onze tijd van dorheid en van geestelijke oppervlakkigheid al snel geneigd zijn om blij te zijn als je eens wat hoort in de gemeente. Wanneer er geestelijke indrukken zijn of wanneer mensen ernstig gaan leven en wanneer er allerlei veranderingen in hun leven gaan plaatsvinden. Als we horen dat mensen er strijd mee krijgen en dat er beslag van het woord is. Als de mensen schrik ervaren, schrik vanwege de scherpe kanten van de prediking. Maar weet u waar we ons voor hoeden moeten? En wat een valstrik voor, met name voor ambtsdragers kan zijn. Namelijk, om wanneer je doorgaans zo weinig hoort. En je hoort dan eens wat. Om de mensen dan haastig de handen op te leggen. Weet u, dat is een ophouder. Dat houdt de mensen op de weg naar Christus. Laat ik het u toelichten door middel van een voorbeeld van Spurgeon. Spurgeon noemde eens het voorbeeld van iemand die lag te slapen. Hij lag te slapen in een brandend huis. En dan plotseling, dan wordt hij wakker. Dat is het voorbeeld van iemand die met schrik gewaar wordt dat hij geen vrede met God heeft. Een ontwaakte zondaar. Maar weet u waar een ontwaakte zondaar niet mee gediend is? Wanneer tot hem gezegd wordt, wat fijn dat u nu ontwaakt bent. En wanneer zo'n ontwaakte zondaar als gevolg daarvan op de rand van zijn bed gaat zitten en niet verder komt dan het overdenken van het vreugdevolle feit dat hij ontwaakt is. Weet u, een ontwaakte zondaar moet gered worden. Hij moet dat brandende huis uit. Hij moet bevrijd worden. Anders zal hij, zo ontwaakt als hij is, toch nog omkomen. De wind blaast waarheen hij wil. De Heer, hij is vrijmachtig. Vrijmachtig in zijn werk. Gods geest, hij werkt soeverein. In een onaspeurlijke en een onbegrijpelijke weg. Kunt u het soms verklaren? Waarom dat Gods kinderen zo verscheiden zijn? Zo verschillend? Jawel, ook in hun weg. In de weg waarin de Heere hen geleid heeft. O jawel, ze zijn in veel opzichten één. Zoals kinderen in één en hetzelfde gezin allemaal kinderen zijn die uit die ene moeder zijn voortgekomen. En die ene man allemaal hun vader noemen. En die ieder op verschillende wijze, maar toch allemaal het beeld van hun ouders vertonen. En die allemaal dezelfde achternaam hebben. En die allemaal, als het goed is, dezelfde liefde en achting voor hun ouders hebben. En toch, ze zijn allemaal verschillend. Zo geldt het ook in het geestelijke. De wind blaast waarheen hij wil. O, er is veel overeenkomst. Ze zijn in zichzelf allemaal vleeselijk. En ze zijn allemaal uit het vuur gered. En ze zijn allemaal kinderen van het wonder. En ze kunnen allemaal alleen maar met God verzoend worden door de toepassing van het bloed van Christus. Maar toch, er is toch een grote verscheidenheid. Ook in de weg waarin de Heere hen geleid heeft. Een poosje geleden las ik nog eens over dit onderwerp in het boek van Wilhelmus A. Brakel, De Redelijke Godsdienst. En Brakel noemt, en het is in dit verband, Brakel noemt dan niet minder dan 5 verschillende manieren waarop een zondaar tot Christus geleid kan worden. Ik geef het u weer. Sommigen, aldus Brakel, worden, en dat is de taal van Wilhelmus A. Brakel uit de 18e eeuw, sommigen worden schielijk. Dat is in een korte spanne tijds overgebracht tot Gods genade. Het gebeurt als in een ogenblik. En dan kunnen we denken bijvoorbeeld aan de stokbewaarder in Filippi. Of de moordenaar aan het kruis. Plotseling. Binnen korte tijd. Anderen, zegt hij, die worden overgebracht tot Christus en zijn genade met grote verschrikkingen en met ontsteltenis van de wet en van de dood en van de verdoemenis. Ze gaan als het ware iets beleven, iets wat raakt aan een neerdaling in de angsten van de hel. Ik denk bijvoorbeeld aan Luther. En ik denk aan de weg van John Bunyan. Sommigen echter, zegt Wilhelmus Abrakel, worden op een zeer evangelische wijze geleid. De zaligheden en de volheid van de Heer Jezus Christus overweldigen dermate hun hart dat ze door het evangelie als het ware verslonden worden en ze ontvangen Jezus met blijdschap. In dit verband verwijst Brakel naar iemand als Zacchaeus. Sommigen, zegt hij, brengt de Heere over in veel bedaardheid. In rust en in kalmte zien ze weliswaar hun eigen toestand, hun verloren omstandigheid voor de Heere. Maar ze zien ook de zaligheid van God in Christus. En ze horen de waarheid van de aanbieding in Christus. Ze hebben geen overstelpende droefheid, maar ook geen verrukkelijke blijdschap. Maar, opnieuw met de woorden van Wilhelmus Abrakel, met genoegen keuren ze de goddelijke waarheden goed. Ze zijn het ermee eens. Hun ellende voor God, maar ook de zaligheid in Christus. En hun aannemen van die zaligheid. Dit, zegt Brakel, zijn de meest bestendige kinderen van God. Tenslotte worden sommigen met veel wisselingen bekeerd. Dan droefheid en dan blijdschap. Dan vreugde en dan verdriet. Dan ongeloof en dan geloof. Nee, niet dat de wedergeboorte niet op één ogenblik plaatsvindt. Tussen dood zijn en leven zijn ligt niets. Maar toch, in de ervaring is het allengskens, zo zegt Brakel. Deze wijze van wedergeboorte, zegt hij, dat is de meest voorkomende. Ze is de meest gewone. En hoe verloopt dan die, zoals Brakel zegt, die gewone, meest voorkomende wedergeboorte? Wat is daarover te zeggen? Wel dit, zegt Wilhelmus Abrakel. De zondaar komt tot het inzicht dat hij op een dwaalweg is. Terwijl anderen maar voortleven, komt hij tot stilstand en hij ziet dat hij een verloren mens is. En de verschrikkingen overvallen hem. En wat hij nodig heeft, dat vindt hij in zichzelf niet, namelijk God te kennen en hem te verheerlijken. Hij weet, dat is het waar de Heere recht op heeft en het wordt in mijn leven niet gevonden. Dat is het hoogste goed en hij ervaart allerlei aanvechtingen en hij wordt meer en meer in zijn nood en in zijn dood gezet. En meermalen overvalt hem de gedachte dat hij verloren is. En hij moet erachter komen dat de Heere in zijn leven geen aanknopingspunt heeft. En hij moet meer en meer zien dat het bij hem een verloren zaak is. Maar in diezelfde mate begint hij oog te krijgen voor de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus, die de borg en zaligmaker is, die in het woord geopenbaard is. En dan, jawel, dan zijn er ogenblikken waarop hij hoop begint te krijgen. Dat vindt plaats wanneer hij onder de prediking is. En de prediking van het evangelie sluit aan bij zijn toestand, bij zijn vleeselijke en natuurlijke toestand. En het gaat zo ver. Ja, zegt Abrakel, het gaat zo ver. Tot hij gans verloren en geheel arm voor God is, dat hij nooddruftig is en arm en naakt. Zoals Shuki Harley het geleerd heeft, de vrouw van wie ik u enige maanden geleden vertelde, die het uitroept: Heere, leid mij in de ware kennis van uw geliefde zoon. Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan, zegt Abrakel, dan gaat de Heere twee dingen doen. Dan gaat hij iets schenken van boven. En dan gaat hij iets werken in het hart. Dan gaat hij van boven schenken de vrijmoedigheid om Christus aan te nemen in mijn nood en in mijn dood. En dan gaat hij in mijn hart schenken dat waardoor ik daadwerkelijk de toevlucht tot deze Christus neem. En dan vinden ze elkaar, een rijke Christus en een arme zondaar. Een Christus van verwerving en een Christus door zijn geest van toepassing, gewerkt in het hart van een verloren zondaar. Dan gebeurt wat McChane ooit heeft gezongen. Ik boog me en ik geloofde en mijn God sprak mij vrij. En in die weg, zegt Wilhelmus Abrakel, schenkt de Heere ook, en ook dat is een term van hem, schenkt de Heere ook de wederkerende daad. Want dan, in die weg, ontvang ik zoveel troost en zoveel vrede en zoveel zaligheid in het zien op hem, dat ik het tegelijkertijd weet. Dan gaat het geloof geloven en dan wens ik niemand meer dan deze Christus, die mij geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verzoening. Dan, geliefden, dan hoeft er, wanneer het geloof gelooft en alles stil geworden is in mijn aangevochten ziel, dan behoeft er niets meer. Want dan heeft God mij gevonden. En dan heb ik God gevonden. Dan heb ik Christus gevonden. En in hem heb ik de zaligheid gevonden. Dan ligt de verloren zoon aan het hart van zijn vader. En dan hoeft er niets meer. Want dan ontvangt hij in die vader alles wat hem ontbreekt. En die tollenaar, die verloren zondige tollenaar, die gaat naar huis, gerechtvaardigd. Zijn nood is opgelost en zijn begeerte is vervuld. Dit, geliefden, dit is de weg van de wedergeboorte. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit de geest van God geboren is. Hebt u de toepassing gemaakt voor uzelf? Zegt u, ja, dit is mijn leven, dit is de weg. O, in alle verscheidenheid ten aanzien van een ander wellicht. Maar dit is het. God schenkt zichzelf. En de zondaar, hij vlucht tot God. En zo vinden ze elkaar. En het leven van de wedergeboorte, geliefden, het is geen ander leven dan het leven dat hij in Christus geopenbaard heeft. Laat u niet de handen opleggen met iets buiten Christus. Hij predikt het en hij schenkt het als hij zichzelf schenkt. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Dat is het laatste. Jawel, dat benadrukt de Heer Jezus ook in het gesprek met Nicodemus. De wind is wel onzichtbaar, maar ze is niet onkenbaar. Het werk van Gods geest, geliefden, het is wel onnaspeurbaar, maar het is niet onvindbaar. Het wordt gekend, het wordt gehoord, het wordt gezien. Daar is de vrucht. Het komt openbaar. De Heer Jezus zegt, gij hoort zijn geluid. En wanneer onze Statenvertalers naar hun eigen principe ook deze tekst het meest letterlijk hadden vertaald, dan had er gestaan, gehoord zijn stem. Dat staat er. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn stem. Gehoord zijn stem. Ik hoor de stem van de geest. Ik hoor de stem van Christus door zijn geest. Ik hoor de stem van de drie-enige God. En ik zie de vrucht van zijn werk. En waarin laat de Heere zich dan horen? Waarin laat het werk van de wedergeboorte zich horen? Wel, laat ik iets noemen. Er zou veel te noemen zijn. Maar laat ik iets noemen. Waarin blijkt het, geliefde? Het werk van de wedergeboorte. En laat het u tot een toetssteen zijn. Allereerst hierin, toch, in het gebed. Overal waar we in de Bijbel de Heilige Geest tegenkomen, die wederbaart en die het leven schenkt, daar vindt u een zondaar op zijn knieën. Ziet u het ergens anders? Ziet u het ergens anders staan? Daar vindt u een zondaar op zijn knieën. Het werk van Gods Geest, het werk van de wedergeboorte heeft als vrucht biddende mensen, smekende mensen, roepende mensen. O God, wees mij zondaar genadig. Die geest, is hij niet de geest der genade en der gebeden? Hij is het die mij tot een bidder maakt. Saulus van Tarsus, wat heeft hij kunnen bidden als fariseer? Hij was een voorganger in de tempel en in de synagoge, ongetwijfeld. En de mensen, ze stonden er versteld van. En ze hebben het tegen elkaar gezegd. Wat kan die man bidden? Maar als die daar in het huis in Damascus, in de rechte straat, ligt te kerven, in zijn nood en in zijn dood, als een ontledigd, verblind, jammerlijk, arm en naakt zondaar, dan zegt de Heere tot Ananias: zie, hij bidt. Dat is bidden. Zo leert de Heere het. En die stokbewaarder en vele anderen, en ik noem verder geen voorbeelden, ze gaan bidden. En ze gaan roepen, bedelen om genade. Want de vrucht van Gods werk in de wedergeboorte is een verbroken hart en een verslagen geest. Maar gemeente, denk niet dat dat bidden alleen geleerd wordt in de crisis van de wedergeboorte. Nee, het stempelt daarna het hele leven van een door God wederom geborene. Is het gebed immers niet het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Het gebed. Telkens weer is er het zuchten om genade. Want Gods kinderen, ze komen de stand van het bedelaarschap nooit meer te boven. Wat waren alweer de laatste woorden van Luther? Een bedelaar ben ik. Dat is waar. Het gebed. In het tonen van de aanhankelijkheid en van de afhankelijkheid, maar ook het gebed in de lof en de dank hem plechtig toegezeid. Wat zal ik Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Het gebed als de lof en de dank tot de drie enige God. En tegelijkertijd, en vergeet ook dat niet, als de voorbeden voor allen die op mijn hart zijn gelegd. Het gebed om je kinderen. Het gebed voor de zovelen in de gemeente die van deze weldaad nog niet weten. Het gebed in bidding en smeking, in lof en dank en in voorbeden als vrucht van de wedergeboorte. Zoals Daniel 3 maal per dag neerknielde in zijn opperzaal en hij bad. Een andere vruchtgemeente is de belijdenis. De belijdenis van wie de Heere is. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd? Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En wie het niet doet, die zal ik niet kennen. Simon Petrus, hij aarzelde niet toen de Heere Jezus het zei. Maar wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. En denk niet, Petrus, dat dat uit uw eigen hart voorkomt. Vlees en bloed hebben het niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is het werk van mijn geest. Petrus, door mijn geest. De geest van de wedergeboorte. Ja, God zorgt er zelf voor. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Dit uitverkoren geslacht, dit koninklijke priesterdom, dit verkregen volk, God heeft het ze gemaakt, opdat ze zouden verkondigen de deugden van hem, die hen heeft geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En deze belijdenis, geliefden, Gods kinderen, ze zullen het tot in eeuwigheid mogen doen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Gij, o Heere Jezus, u hebt ons zalig gemaakt en u hebt ons levend gemaakt door uw eigen geest. En de stem van de geest, de stem van de aanbiddende belijdenis, ze zal tot in eeuwigheid gehoord worden. En dan tenslotte, het geluid van de wedergeboorte openbaart zich, geliefden, en het kan niet anders, in het hele leven. Want het leven van de wedergeboorte, het is het leven door de geest. En het is het leven in de gemeenschap met de geest van Christus. Het is die geest die brengt tot Christus. Het is die geest die inlijft in Christus. Maar het is diezelfde geest die doet leven uit Christus. En dan is het onmogelijk. Onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus is ingelijfd, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. De wind waait waarheen hij wil, maar gij hoort zijn geluid. Gehoord zijn geluid in het leven der bekering, in de afsterving van de oude mens, in het leedwezen om de zonde, maar ook in de opstanding van de nieuwe mens, in de hartelijke vreugde die ik heb, die God mij schenkt en die hij doet beoefenen, de hartelijke vreugde in God door Christus en het verlangen om voor zijn aangezicht te wandelen. Leest u die eerste brief, de eerste brief van Johannes er maar op na, gemeente, waar het vol staat van de vruchten van de geest. Hieruit weten wij, zegt Johannes, hieruit weten wij dat we wedergeboren zijn. Hieruit weten we dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven. Waaruit? Hieruit. Dat we de broeders en de zusters lief hebben. Dat we God lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En wat er dan tenslotte ook blijkt in het leven als een vrucht van deze wedergeboorte. En ik zeg het u tot troost. Dat het bestreden wordt. Dat de vijand erop afkomt. Non tentatus, non Christianus. Geen bestredene, geen christen. Geen aangevochtene, geen wedergeborene. Maar deze geest. Hij is ook de geest van de overwinning, want in hem zijt gij meer dan overwinnaars, vanuit diezelfde bron, de bron van de wedergeboorte, de bron van het leven met God. En dit, geliefden, dit blijft over. Ik zal met al mijn hart, o Heere, blijmoedig geven, u lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen, heel het wonder van dit machtige gebeuren, al uw wonderen vertellen. Amen. Wij zingen Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Wij zoeken nu de Heere in ons dankgebed. Mag dit de vrucht, Heere, van de woordbediening van vanmorgen zijn. Dit gelovig tot u vluchten. Voor het eerst, wat is dat een wonder. Als dat voor het eerst gebeurt. Wanneer we niet meer buiten u kunnen blijven, Heere. Niet alleen vanwege de noodzakelijkheid van u te kennen. Maar ook van de dienenswaardigheid van u. Omdat u het zo waard bent, Heere. En omdat in u ons geopenbaard is. Alles wat tot het leven en de zaligheid dienend is. Ontsteek onze harten, Heere. Ontsteek onze harten tot het kennen van onszelf. En tot het kennen van u. Laat het werk van uw geest, Heere. Die geest die zich aan het woord paren wil. Laat het werk van uw geest onder ons toch niet ontbreken. Maar laat het nog voortgang mogen hebben. Dat er nog mogen worden toegebracht tot de kennis van u. Uitgerukt uit hun eigen verdorven staat en gebracht tot het licht van uw genade en ontferming. Maar laat hetzelfde ook gevonden worden, Heere, in degenen die u kennen, dat gelovig tot u vluchten. Jawel, dan wijst deze psalm het aan, dat dat maar al te dikwijls gebeurt in de weg van het zuchten. Van het zuchten tot u. Maar u laat ze niet zuchten. En u laat ze nog minder omkomen, Heere. Want de geest is de geest van Christus. De Christus die de zaligmaker is. Gedenk ons. Leer ons en leid ons. Wees deze dag met ons in alles. Breng ons in de loop van deze middag nogmaals samen onder uw woord. En wilt u ook dan ons nabij zijn. Tot de eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu het laatste vers. Nee, niet het laatste, het 11e vers. Psalm 9, vers 11. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.